pauze is dat... Ja, even de benen strekken. Dan kan de wethouder zich installeren.
Spreken. We hebben er nu twee gehad. De eerste tranche, daar hadden we ook nog steun van provincie en Rijk bij. Dat was in de tweede niet het geval, dat is nu ook niet het geval. Maar het past echt in het hart van ons coalitieprogramma. Daar hebben we dat ook in opgenomen, dat we dit graag continueren. Omdat we het van belang vinden dat onze kinderen ook in Nieuwegein kunnen wonen. Dat we het van belang vinden dat ook jonge gezinnen in Nieuwegein een plek kunnen vinden. Enige vraag die ik even heb is, er was bij mij even wat verwarring in het taalgebruik. Af en toe wordt er gesproken over een revolving fund en soms wordt er gesproken over een lening. Maar ik ga er even vanuit dat vanuit de starter gezien het gewoon om een lening gaat die hij terugbetaalt op termijn. Dank u wel.
Kan jij die mensen vragen? D66, wie van de drie, wie van de twee?
Meneer Van der Voort.
Wie van de drie, dat is toekomstmuziek, meneer voorzitter.
Als dat zou
kunnen. Wat zeg je? Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn ook geporteerd voor deze vorm van ondersteuning van starters. Op zichzelf, er wordt heel specifiek gesproken over jonge starters. Je kunt je afvragen of je dat nou zo specifiek moet formuleren. Je kan ook gewoon in het algemeen van starters kunnen spreken, want waarom zou iemand van 50 die wil starten in de koopwoningenmarkt ook niet tot de doelgroep kunnen behoren? Maar goed, dat is niet iets om nou een uitgebreide discussie over te voeren, maar wij vonden de inperking dat lijkt tot wat smal. En dus er zijn meer mensen die mogelijk gebruik zouden maken. En wij waren eigenlijk even een beetje kwijt hoe dat ISV nu tot stand is gekomen. Misschien kan daar nog kort even een toelichting op komen. Want we zijn even kwijt waar die reserve nou precies vandaan komt. En hoe dat zich verder ontwikkelt. Dus nog graag een korte toelichting.
Dank u wel. Mevrouw Van Rooij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren de vorige keer ook mee akkoord gegaan. We willen dat nu ook doen. En toen hebben wij ook de opmerking die nu ook ondersteund wordt door D66 gemaakt. Dat als het een starterslening is, dan moet je het niet alleen beperken tot jongeren. Er zijn er ook heel veel ouderen op de markt. Of nou ja, dan hoef je niet eens zo oud te zijn. Maar ook voor het eerst een woning kopen. En dan vind ik, zeg maar, je inkomen vind ik eigenlijk een beter eikpunt dan hoe oud je bent. Dus nou, dat was eigenlijk onze enige opmerking. En ik ben blij dat daar meer zo over denken. Ik hoop dat er nog meer over denken. Dat we dat gewoon uitbreiden naar gewoon starters. Anders vind ik het een beetje leeftijdsdiscriminatie.
Hartelijk dank. Meneer Thebe Terviel.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij GroenLinks en bij D66. Leeftijd moet niet bepalend zijn. Voor de rest laten we het hier even bij.
Akkoord. Leefbaar Nieuwegein, mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben even gekeken wat de criteria zijn. En toen hebben wij geconstateerd dat je heel erg veel eigen geld moet hebben, wil je überhaupt in aanmerking komen voor een starterslening.
Dat was uw opmerking.
Dat was onze opmerking.
Dank u wel. Dan ga ik door met mevrouw Schildkamp. Geen op- of aanmerking. Mevrouw Blom.
Nou, het CDA sluit zich dan ook aan bij een aantal vorige sprekers over wat betreft het woord jongen. En daarnaast heb ik nog een paar vragen. Want er wordt gesproken dat er nu niet meer gewerkt gaat worden met een revolving funding. En de vraag is toch eigenlijk van, wordt er dan wel op de een of andere manier dat geld wat nu dan niet in die revolving funding terechtkomt, wordt dat dan toch wel gereserveerd om weer te sparen voor nieuwe startersleningen? Dat is de eerste. Dan als je naar Utrecht kijkt, dan is dat ook 3 jaar geloof ik dat er niet afgelost hoeft te worden en gerend betaald hoeft te worden. Dan gaan ze kijken naar het inkomen en dan wordt er vastgesteld hoeveel afgelost gaat worden, et cetera. Maar ik begreep ook dat Utrecht dus om de zoveel jaar weer kijkt naar dat inkomen of naar het vermogen van mensen. Want hun inkomens kunnen veranderen natuurlijk. Hè. Ik neem aan dat Nieuwegein dat ook gaat doen. Dat op het moment dat mensen, een erfenis krijgen of hun inkomen enorm stijgt, dat dan ook de stap wordt gezet om sneller te gaan aflossen. Ik meen dat tot 15 jaar of zo dat je aflost, 15 jaar nadat je het aangegaan bent. Maar ik neem aan als je woning gaat verkopen, dat je dan het restant ook aflost. Als dat na die 15 jaar zou zijn. Verder vroeg ik me even af van wie bepaalt nou de rente waartegen geleend wordt tegen die over 3 jaar?
Heeft u dat? En wie de rente bepaalt? Dank u wel, mevrouw Blom. Wie van de VVD?
Dank u, voorzitter.
Meneer van Straten, ga u gaan.
Voor de VVD is het toch niet zo klip en klaar als dat het lijkt. Van de ene kant is de VVD voorstander van eigen woningbezit. Van de andere kant zien we ook steeds keer op keer dat we steeds meer de consument aan het beschermen zijn. En daarvoor hebben we een autoriteit financiële markten neergezet. En die heeft bepaalde normen aangegeven. En daarom waren wij zeer benieuwd bij risico's. Welke productklassificatie nou dit product startershypotheek zou krijgen. Want we gaan in wezen over naar overkreditatie. En de vraag is natuurlijk, komt hier hetzelfde als voor de gemeente geen risico te staan, of is dit product heeft zeer grote risico's met zich meegenomen. En daar zijn wij toch wel heel erg benieuwd naar hoe volgens de wethouder de autoriteit financiële markten naar kijkt. Die zouden wij toch graag meegenomen willen worden, omdat we hebben niet voor niets met elkaar richtlijnen afgesproken. En hier gaan we toch fors eroverheen. Want 30.000 euro op een inkomen van 22,5, wat de ondergrens is, is gewoon ruim 1 keer het jaarinkomen extra. En dat is fors als er een norm is van 4. En dan hebben we een overschrijding van 25%. Om dan toch ook de uitweg te geven.
Mevrouw Van Beek, wilde u even interrumperen?
Ja, u heeft het over dat u het een fors inkomen vindt. Maar heeft u zich gerealiseerd dat je ook eigen geld moet inbrengen als je een huis koopt? En dat met zo'n inkomen dat je daar helemaal geen hypotheek voor krijgt?
Ja, nogmaals, die 22.500 euro vind ik geen fors inkomen.
Om
30.000 euro extra te beleden is ruim 1,2 keer het jaarsalaris. De norm is 4, dus dan gaan we bijna 25% overschrijden. Dat vind ik fors. Zou graag willen weten van de wethouder hoe deze verhouding zich dan weer verhoudt tot het NIBUD. De oude NIBUD-richtlijn. Want we hebben altijd gezegd, je hebt gewoon een NIBUD-richtlijn. En dat is dan op een gezonde manier lenen. Dat je ook daadwerkelijk je huiskosten en de overige kosten gewoon op orde zijn. Wordt daar ook nog op getoetst of in een of andere manier?
Mevrouw Van Beek wilde nog een opmerking maken in uw richting.
Ja, voorzitter. Tegenwoordig als je een lening überhaupt wil hebben als jongere of wat dan ook, hoe oud je ook bent, je moet een bepaald inkomen hebben, wil je überhaupt iets kunnen lenen. En een eigen inkomen van 50.000 minimaal, dat je moet hebben om te kunnen kopen, denk ik dat we een hele andere categorie terechtkomen als wat we hier bedoelen.
Goed. Waarvan?
Ja, volgens mij ligt er een norm van 22.500 tot en met 35.000. Dus waar u die 50.000 vandaan haalt, sorry, die staat er niet in. Ja,
je hebt eigen geld nodig om überhaupt een huis te kunnen kopen tegenwoordig. Dat zijn de normen. Als u de NVM-makelaar had gebeld, had u dat kunnen horen.
Ik stel u voor dat u die discussie doet na de vergadering.
Ja. Mijn tweede vraag is in wezen, als ik kijk naar de risico, dan staat hier vrijstellig dat het NHG ook over ons deel zou gelden. Dat we uitschrijven. Volgens mij houdt de NHG de maximale norm aan. Dat borgen ze. En hetgene wat wij dus overkrediteren, waar ook onze angst zit, valt volgens ons niet onder NAG. Dat zouden we toch graag willen uitgezocht hebben. We weten ook dat er op dit moment geen uit de vorige tranche starters zijn die in problemen zijn gekomen. Dus we zien dat wel, maar het zo stellig hier neerzetten dat die borging erop zit, vinden wij, volgens ons is dat onjuist. Verder vinden we het goed dat het geen automatisch terugkerend proces is, dat dat geld weer opnieuw wordt ingezet. Want als dat namelijk wel het geval is, dan kan je eigenlijk niet zeggen dat die 7,5 ton geen kosten zijn omdat we ze terugkrijgen. Want als we ze eeuwigdurend maar blijven verstrekken aan starterslendingen, dan is het in wezen uiteindelijk nog steeds ontrokken. Wij zijn vooral erg benieuwd naar de beantwoording van hoe kijkt de autoriteit financiële markten hiernaar en hoe verhoudt dit verhaal zich in wezen tot de oude budgetten.
Mevrouw Blom, zegt u het maar.
Ja, mag ik even interromperen op de heer Verschaten? Want ik heb navragen ook gedaan op dit onderwerp, want ik vind het een ingewikkeld onderwerp. Maar volgens mij is de makelaars en de woningmarkt in zijn geheel zijn heel erg blij met startersleningen op zich. Omdat dat toch weer het een en ander in beweging zet. Dus is het nou juist voor de komende jaren niet goed als je wel probeert om een manier te zoeken om te kijken dat je dat, nou, over 2 jaar of drie jaar, maar dat je er toch wel enige continuïteit voorlopig aan kan geven.
Ja, de VVD is het daar wel mee eens. Echter, dat kan dan niet zo zijn dat je naar overkreditering gaat en dat je personen in gevaarlijke financiële omstandigheden brengt. En daar zit bij ons de angel. Op een salaris van 22.500 euro is 30.000 euro extra lenen, is heel fors. Als de norm het 4 keer is, dan is het ruim 25% overschrijding. En dat is waar bij ons de angel zit van, komt zo'n inkomen nou gewoon goed uit?
Dat was dat. Mevrouw Bruinsma, had u hier nog wat over willen zeggen?
Ik zou hier niet over zeggen, als het een huis.
Goed, meneer Vissers. Dat is mooi. De wethouder.
Dank voorzitter. De woningmarkt in Nieuwegein is krap. Hè? Dat weten we allemaal. De inspanningen van de gemeente zijn erop gericht om daar ruimte in te maken. En daar zijn 2 doelgroepen specifiek in het vizier. Hè? Dat zijn de ouderen, maar dat zijn vooral ook jonge starters. En dan kom ik meteen bij een opmerking die door een aantal mensen is gemaakt. Waarom alleen jonge starters? Wat we eigenlijk jaar in jaar uit in een nieuwe gein zien, is dat er jaarlijks meer jongeren een nieuwe gein verlaten dan dat er inkomen. En dat is niet omdat de jongeren die hier vaak geboren en opgegroeid zijn hier niet willen wonen, maar omdat er gewoon geen mogelijkheden zijn om hier te blijven wonen. En het gemeentelijk beleid is er dus deels ook op gericht om nou juist jonge mensen ook in Nieuwegein te houden. Om wat dat betreft ook die mensen een kans te bieden om in hun Nieuwegein te blijven. Maar ook om bij te dragen aan het tegengaan van de ontgroening van Nieuwegein. Dus vandaar dat ook nu weer, net als in de vorige 2 tranches, gekozen is om heel gericht op jonge starters deze startersleningen in te zetten.
Sorry, mevrouw Blom.
Dan zou ik toch willen voorstellen om dat jongen een beetje te in te kaderen. Want wat is jong?
Tot 30. Hè, zo hebben we hem in het voorstel opgenomen. Net als in de vorige 2 voorstellen. Dat is de definitie die we hierin in hebben opgenomen. Ja.
Oké, sorry, daar heb ik overheen.
Dat geeft helemaal niks.
D66?
Ja, maar op zich vind ik het een aardige redenering. Maar we zijn nu in een situatie of steeds vaker gaan woningbouwverenigingen woningen en appartementen afstoten. En daar wonen wat oudere mensen in. Die zitten niet in de hoogste inkomenscategorie. En die willen graag daar blijven wonen, maar die kunnen dus niet kopen. Waarom zou je die mensen blokkeren?
Je kunt inderdaad veel situaties bedenken waar het ook zou passen. Hè. Wat dat betreft is de woningmarkt in de volle breedte krap en ingewikkeld. Het is niet zo dat corporaties woningen verkopen die nog verhuurd zijn. Ze verkopen woningen op het moment dat ze leegkomen. En ze bieden ze aan de zittende bewoners, dat is waar. Nee, daar heeft u natuurlijk gelijk in. Daar zou je dit ook voor kunnen inzetten. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Juist omdat we die trek van jongeren uit de stad zoveel mogelijk tegen willen gaan. En dus dat is een heel duidelijk argument om het tot deze groep te beperken. En is dat dan een groep die heel veel eigen geld moet hebben? In ieder geval is het een groep die eigen geld moet hebben, mevrouw Verbeek. En dat sluit in feite aan bij wat de heer Van Straten zei, dat de aangescherpte normen die er zijn om leningen aan te kunnen gaan, ten opzichte van het inkomen wat je hebt, die zijn behoorlijk aangescherpt. Er zijn behoorlijk veel scherpere richtlijnen voor gekomen. En dat betekent ook dat de situatie waarin je tot 125% van de waarde van de woning zou kunnen lenen om de woning en een kleine verbouwing in de kosten te kopen, om dat allemaal te kunnen doen, die zijn behoorlijk ingeperkt. Dus ja, als je een woning koopt, en dat is in feite de situatie voor iedereen op dit moment, heb je ook een stukje eigen geld nodig. De starterslening is nou juist ook bedoeld om de hoeveelheid van dat eigen geld wat je nodig hebt, om dat voor een deel te overbruggen. Dan zijn er wat vragen gesteld over het revolving fund. Voor de starter zelf ziet het er toch gewoon uit als een lening. Ja, dat is zo. Die merkt daar helemaal niks van. Het enige verschil is inderdaad, stroomt het geld weer terug in het fonds, waarop je op een gegeven moment, als er voldoende afgelost is, weer een nieuwe starterslening kunt verstrekken. Dan heb je een revolving fund. Maar stroomt het geld terug in de algemene dienst van de gemeente, dan is het dat niet. Hè. Voor de starter zelf maakt dat niet uit. Toen we begonnen in 2009 met de eerste tranche startersleningen, was er alleen maar de mogelijkheid van de revolving fund. Inmiddels is er ook de mogelijkheid om dat niet te doen. En we hebben daarvoor gekozen nu. Omdat we echt het hier en nu willen aanpakken. En we niet nu geld willen beklemmen om als er voldoende afgelost is. En dat duurt echt nog wel een aantal jaren, hè, voordat je weer substantieel dat revolving fund gevuld zult hebben. Ja, we weten niet hoe de situatie dan is. Is hij dan nog steeds nijpend? Moeten we dan op dat moment opnieuw een voorstel met u bespreken? Je zou ook de rare situatie krijgen dat je op een gegeven moment, als er weer een jaar afgelost is door 30 mensen, dan kun je weer één starterslening aanbieden. Hoe ga je dat nou publiceren? Hè? Dus dat is ook, wat dat betreft moet je je echt afvragen of dat duurzaam, langjarig de goede methodiek is. Vandaar dat we nu hebben gekozen om dat zo te doen. Geld vloeit netjes terug naar de gemeentekas. En als in 2027 blijkt dat het opnieuw noodzakelijk is om dit instrument in te zetten, stellen we het dan weer opnieuw aan u voor.
Nou, daar hoop ik dan nog bij te zijn. Mevrouw Blom.
Kijk, in 2009 is de eerste tranche uitgegeven. Ik weet niet of je dat zo zegt. Maar goed, voor de eerste keer zijn we met startersleningen aan de gang gegaan. De voorspelling is dat de woningmarkt voorlopig heel erg gecompliceerd blijft. En nou noemt u 2027. Ja, dat is natuurlijk niet slim om dat te doen, want daar ga ik dan op reageren. Want dat is inderdaad wel een heel lange termijn. En als je dat als perspectief neemt, dan kan ik me dat voorstellen. Dat je zegt van ja, dan kijken we tegen die tijd wel. En zo lang gaan we dat geld niet vastzetten. Ik pleit ook niet dat je revolving fund moet handhaven. Maar kijk, over 2-3 jaar is mijn verwachting, als je alles hoort en leest en ziet, Dat de woningmarkt nog steeds wel een boost kan gebruiken. En dat hier de jongeren, als je weet dat de wachtlijsten al enorm zijn, nog steeds behoefte hebben om goed toegang te hebben tot de woningmarkt. Dus
wat is uw vraag?
De vraag is dus dat waarschijnlijk over 2-3 jaar we weer zo zitten. Dus komt wat aan geld dan terugkomt, of wordt er toch iets gereserveerd voor de toekomst?
Ja, toch even anders. Stel dat we het een revolving fund zouden houden, hè, dan, en over 3 jaar is er weer nood aan, dan zou er vanuit die tranche van 2010 zou er 3 jaar regulier afgelost zijn. Dan zou je dus in totaal weer 3 à 4 startersleningen kunnen uitgeven. Dat zet geen zoden aan de dijk. Dus als over 3 jaar nog een keer zo'n impuls nodig is, of misschien volgend jaar al, dan komt er opnieuw zo'n voorstel. Kijk, Het kapitaal wat we ervoor ter beschikking stellen, dat is niet weg. Hè? Dat is een beklimming op de balans, maar nadat het uitgeleend is, komt het weer terug. En dan is het weer gewoon van de gemeente en dan kunnen we opnieuw een besluit nemen om daarmee om te gaan. Op de manier zoals we dat willen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus als de nood blijft en we blijven het belangrijk vinden om deze impuls te geven, dan kan het zijn dat we opnieuw met zo'n voorstel komen. Dat brengt meteen bij een andere vraag die u gesteld had. Hoe gaat dat dan met het sneller aflossen? Nee, dat zit er niet in. Hè. Er wordt op inkomen getoetst na 3 jaar om nog een keer te kijken van is er nog aanleiding om de aflossingsvrije periode eenmalig te verlengen. Maar afgelost wordt er en in een periode van 30 jaar in principe.
Mijn vraag was, als iemands inkomen heel erg gaat veranderen, en dat mag je bij jonge mensen toch echt wel verwachten dat die een groei kan zien in hun inkomen, wordt daarop naar gekeken in die tijd en wordt dan de aflossing versneld?
Ik weet bijna zeker van niet, maar als dat niet zo is, dan word ik nu rechts gecorrigeerd.
Mag ik daar antwoord op geven, voorzitter? Er zit inderdaad in de starterslening een aantal toetsmomenten. Dat is na het derde jaar, het zesde jaar, het tiende jaar en het vijftiende jaar. Elke keer gaat die starter zeg maar met de billen bloot. Willen wij alles van hem weten. We willen precies weten hoe zijn inkomen in elkaar zit. En dan kan het dus zijn dat hij op enig moment niet meer meedoet in het startersleningenverhaal. Omdat hij dan geen rente betaalt. En dat hij gewoon de marktconforme rente gaat betalen. Dus die toetsmomenten die zitten er wel degelijk in. Is dat een antwoord op uw vraag?
Nou, dat is een gedeeltelijk antwoord. Want u zegt nou van dan wordt de marktconforme rente betaald. En ja. Mij ging het ook om het aflossen van het aflossingsgedeelte.
Dan moet ik hem echt even uitleggen. We hebben nu een starter. Die starter die betaalt de eerste 3 jaar 0,0. Dat weet iedereen.
In de aflossing.
Rente en aflossing. Hij betaalt 0,0.
Okay.
Daarmee kom ik eigenlijk meteen op de vraag van de overkreditering. Mag ik die twee dan even combineren met elkaar? Het lijkt er dus op alsof wij zouden overkrediteren. En dat is dus niet zo. Die starter die betaalt namelijk 0,0. Hij betaalt niks. Het staat in de offerte zoals wij hem aanbieden. In diezelfde offerte, vanwege de transparantie, staat ook meteen wat hij over 3 jaar wel gaat betalen. Want dat is namelijk het uitgangspunt. Het is een tijdelijke steun in de rug, niks meer en niks minder. Dan zijn we op enig moment 3 jaar verder in de tijd. Dan krijgt die starter van ons een brief met de mededeling: wij hebben toen dit en dat afgesproken, jij bent zo meteen aan de beurt, jij gaat betalen. Als die starter op dat moment zegt, ja, maar dat is leuk, maar ik kan niet betalen, want ik heb die inkomensstap niet gemaakt, dan kan die starter een hertoetsing aanvragen. Kost geld, want wij willen dat een beetje van ons afhouden, want de afspraak is een tijdelijke steun in de rug. Als hij die hertoetsing wil, dan gaan we hem hertoetsen, en dan kunnen er een paar dingen gebeuren eigenlijk. Dan kan het zijn dat hij geen enkele inkomensstijging heeft doorgemaakt. Dan gaat die starter weer 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Want hij kan namelijk niet anders. De tweede optie is dat hij een inkomensstijgingtje heeft doorgemaakt. Dan gaan wij met een maatwerkberekening bekijken om overkreditering te voorkomen. Wat kan jij dan wel betalen? Dan kan het zijn dat hij eerst eens een stukje rente gaat betalen. Lost hij nog steeds niet af. Dat is de tweede optie. Derde optie is, stel we hadden te maken met een alleenstaande starter. Na enig moment heeft hij een partner die ook werkt. 2 inkomens, hoeft hij net zo goed niet aan te vragen. Want dan gaat hij gewoon rente en aflossing betalen. Dus dat zijn zeg maar de 3 varianten die terug kunnen komen in het hele hertoetsingenproces.
Mag ik daar?
Na 6 jaar?
Ja, na 6 jaar, wat dan?
Nou, 3 jaar, 6 jaar, 10 jaar en 15 jaar. Elke keer herhaalt dat proces zich weer.
Dus het kan zijn dat iemand 15 jaar geen rente en aflossing heeft betaald.
Theoretisch is dat mogelijk. Het is zelfs mogelijk, want na het 15e jaar, zo is de starterslening opgetuigd met alle gemeenten die hem voeren. Na het 15e jaar zou er uit de toets kunnen komen dat die starter geen rente en aflossing kan betalen. Theoretisch kan dat.
Ja, en dan?
Als we nu een starter hebben die zijn akte passeert bij de notaris en op de terugweg rijdt hij tegen de boom aan en er vliegt de via in. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dan weten we één ding zeker. Dat is dat zijn inkomen nooit zal stijgen en alleen maar zal dalen. Die starter blijven wij hertoetsen in dat proces. Doen we voor de laatste keer in het 15e jaar. In het 15e jaar komen we met z'n allen tot de conclusie. Dit wordt niks met jouw starter. Die houdt zijn starterslening 30 jaar lang renteloos en aflossingsvrij. Hij lost hem wel na 30 jaar af. Waar lost hij hem uit af?
Verkoop.
Nee, de eerste hypotheek zit geborgd onder de NHG. De starterslening, kom ik op uw tweede item, zit ook geborgd onder de NHG. Dus het is allemaal geborgd onder NHG. NHG stelt als eis bij de eerste hypotheek dat je minimaal 50% afgelost moet hebben in die periode van die 30 jaar. Dus daar ontstaat per definitie een stuk overwaarde in die woning. En uit die overwaarde zal die starter die starterslening moeten aflossen.
Dank u voor die uitleg.
En als u nou toch aan het woord bent, kunt u misschien even de rente, het renteniveau toelichten.
Het renteniveau staat nu op, wij bieden nu aan op 5,5%. Dat is een 15-jaarstarief. Dat is een lange rentevastheidsperiode. Waarom hanteren wij die? Omdat wij in principe alleen met overheidsgeld werken. Dus wij moeten kiezen voor langere vastheidsperiodes. Dus wij doen niks variabel en dat soort enge dingen. Want wij willen namelijk rust in de tent hebben. Wij willen zo weinig mogelijk risico opbouwen voor die starter. Overigens geldt dat ook als eis die wij stellen aan de eerste hypotheek. De eerste hypotheek moet een rentevastheidsperiode van 10 jaar hebben. Zodat je in ieder geval voor een langere periode zekerheid hebt.
Ik dacht dat ik alles had. Nee, dat was nog een toelichting.
Ik heb nog één vraag openstaan en dat is de bron waaruit de financiële gevolgen hiervan betaald worden. De ISV-reserve, hoe is die nou eigenlijk ontstaan? Het woord ISV en ISV-reserve wordt meestal gebruikt in combinatie met dat geld wat wij van de provincie Utrecht hebben gekregen in het kader van ISV 1, 2 en 3 voor stedelijke vernieuwing. Toen wij daar op geld gingen uitgeven, toen viel het ons op dat we wel geld uitgaven, maar dat de reserve niet kleiner werd. En toen zijn we eens gaan navragen van hoe kan dat in godsnaam? En toen bleek het volgende. Ik doe dat in mijn eigen woorden, want ik ben niet financieel geschoold. Ik dacht vroeger altijd dat je een algemene uitkering uit het gemeentefonds had of een doeluitkering. Wat bleek toen? Dat in de algemene uitkering uit gemeentefonds je toch voor bepaalde onderwerpen, een doel mag ik niet noemen, maar een geldstroom naar gemeente kunt leiden. En wat is er gebeurd? Alle gemeenten die onder het ISV-regime vallen, dus die een ISV-programmagemeente zijn, waaronder gemeente Nieuwegein, bleken dus ook in die algemene uitkering voor een onderdeeltje, een bijdrage van het Rijk te krijgen. Dus niet van de provincie, maar van het Rijk. Omdat wij ISV-gemeente waren. En zoals u in het voorstel kunt zien, heeft die reserve zich over de afgelopen 10 jaar, het is nu volgens mij ook afgelopen, opgebouwd tot circa 1 miljoen. En ja, daar kunnen we nu gebruik van maken. Maar zouden we misschien ook in de toekomst nog eens gebruik van kunnen maken. En voor die reserve geldt dat het, we hoeven er geen specifieke verantwoording voor af te leggen aan de provincie dus. Het is geen provinciegeld, als we het maar wel aan stedelijke vernieuwing besteden. En dan stedelijke vernieuwing in de ruime zin van het woord. Dat is een beetje de achtergrond van die reserve en de financieringsbron hiervan. Van de starterslening die in principe via de balans verloopt.
Dus één vraag van mevrouw Schildkamp. Ga u gaan.
Ja, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar waar dat geld dan weer naar terugvloeit als het uiteindelijk weer terugbetaald wordt. Gaat het dan weer terug in de ISV-reserve of wordt het dan ergens anders ingezet?
Het geld wat terugvloeit van degene die een starterslening hebben aangegaan.
Die aflossen en zo.
En die aflossen. Nee, dat gaat terug naar de algemene dienst. Je moet het zien als een, ik ben er ook niet zo in thuis, maar als een balanspost. Wij lenen geld uit en wij krijgen het terug. Dat loopt via de algemene dienst. Dat gaat dus niet terug naar een ISV-reserve of wat dan ook. Daar zitten alleen de exploitatieve gevolgen in.
Er wordt ook niet opnieuw ingezet voor stadsvernieuwing.
Nee, vanuit je balans kun je als gemeente geld uitlenen, hè, waarbij je rekening mee moet houden dat je daar rente, dat je daarmee rente kunt derven, de zogenaamde rekenrente van 4%. Dat soort gevolgen als kosten die je tegenkomt, inkomsten, kosten die moet je dekken niet uit balans, maar uit de exploitatie. Ja. Daarvoor wordt de ISV-reserve gebruikt. Maar datgene wat wordt afgelost, gaat gewoon weer rechtstreeks terug in de algemene dienst. Dus daar vormen we niet, zeg maar, nog weer een soort reserve die we daarna weer opnieuw kunnen inzetten. Dan geldt meer het verhaal van de wethouder die zegt van ja, is het nog een keer nodig, dan zou dat gewoon nog een keer moeten doen.
VVD.
Aanvullend technisch, ik begrijp dus, en zo had ik al het stuk begrepen, die 750.000 euro, die komt gewoon van gemeentelijke middelen. Alleen de rentecomponent, de rentederving, die wordt gedekt vanuit de ISV. En ik denk dat de punt van mevrouw Schildkamp.
Dat is mooi. Verder nog vragen? U heeft nu alle deskundigen bij elkaar. Eenmaal andermaal. Dan denk ik dat het allemaal heel erg duidelijk is. Is dit een, voor wie is dit een bespreekstuk? Dat is dus een hamerstuk, behalve de VSP, want die wil wel graag een goede stemverklaring afleggen. GroenLinks ook stemverklaring? Ja. Dan bedank ik de heer Beertema voor zijn hulp in deze materie. Ja.